Ter força em lembrar. It's all in the last one. Zorg ervoor dat niemand zich de genade van God laat ontgaan. Dat er geen giftige kiem opschiet die onrust veroorzaakt en met zijn bitterheid veel besmet. In de Grootnieuwsbijbel leest het als volgt. Let erop, pas op, zorg ervoor. Spreek vooral naar jezelf. Dat niemand de genade van God verspeelt, laat niet de verbittering als onkruid opkomen, onrust veroorzaken en de hele gemeente vergiftigen. Amen. Nu, de schrijver in Hebreeën geeft hier een waarschuwing. Hij geeft al meerdere waarschuwingen in heel de brief. Het is een fantastische brief. De brief van Hebreeën. Het is heel mooi opgedeeld. Het is eigenlijk een brief dat aantoont dat wat Jezus nu aan ons heeft gegeven veel beter is dan het oude verbond. Jezus is veel groter dan de engelen. Jezus is veel groter dan Mozes. Jezus is veel groter dan het oude verbond. Hij is veel groter dan de priesters van het oude verbond. Zijn bloed is beter dan het bloed van de geiten en de bokken. En zo deelt hij op de schrijver elk verschillende hoofdstukken, indeling, waar hij telkens aantoont, Jezus is groter. Pas op, en een waarschuwing, dat je niet terugkeert naar de oude manier van doen, door de genade en de liefde van God af te kopen. Pas op dat je niet terugkeert naar de wet, want de wet is volbracht, de wet is vervuld in Jezus, de wet is gekruisigd aan het kruis, halleluja, heeft een nieuw verbond ingesteld, het verbond doorheen zijn bloed, het verbond tussen God en Jezus is de bemiddelaar tussen man en God, halleluja. Hij is degene, halleluja, die heeft het gedaan voor mij. Hij is degene die de zekerheid is van het verbond. Jezus is de representatieveling, amen, van het mensenras. Hij is de mensenzoon en hij stelt ons voor de troon van de Vader. Hij komt met zijn bloed en hij zegt, dit is het bloed. Dit is de prijs die ik heb betaald voor de mensen. Halleluja. Om ze terug te komen brengen bij de Vader. Halleluja. Ik heb het verbond gehouden. Ik heb het gekocht met mijn bloed. Halleluja. Nu kunnen ze rusten in mijn genade. En telkens zegt de schrijver, telkens geeft hij een waarschuwing. Hier op het einde van de brief, geeft een beetje minder alsjeblieft, geeft hij ook weer een waarschuwing. Pas op, dat je de genade van God niet misloopt. Dat je het niet laat ontgaan. Dat je niet terugkeert en terug begint te werken om Gods liefde af te kopen. We zijn gered door genade. En sommigen denken dan, eens dat we gered zijn door genade, nu moeten we het ineens gaan beginnen te werken om in zijn genade te blijven. Des te meer we zijn gered door zijn genade, hoeveel meer zal hij ons ook niet behouden doorheen de kracht van zijn geest om ons in zijn liefde te houden. Het enige wat ik moet doen is oppassen dat ik hier tussen mijn twee oren, halleluja, want het gevecht begeeft zich tussen mijn twee oren. Het gevecht zit hem om mijn geloof. Geloof ik in het volbrachte werk van Christus? Of geloof ik dat ik er nog iets aan moet toevoegen? Dat betekent niet dat we niets moeten doen. Het betekent dat vanuit dat perspectief ik goede werken begin te doen. Vanuit het perspectief dat God in mij zit. God is liefde. Ik ben liefde geworden voor mensen. Ik ga geen liefde zijn zodat ik een zegening van God kan afkopen. Nee, ik ben liefde. Halleluja, daarvoor ben ik liefdevol voor andere mensen. Ik ga niet vergeven omdat God mij anders niet vergeeft. Nee, ik vergeef omdat ik ben vergeven. Een heel ander insteek. Dus daarmee dat de schrijver hier zegt, let erop, pas op, niemand de genade van God verspilt. En zodat er giftige kiemen opschieten, giftige wortels, die met hun bitterheid. Veel wat gebeurt wanneer je de genade van God verspeelt, wanneer je de genade van God misloopt, dan word je bitter. Amen. Hoe kunnen we nu dat we onder een nieuw verbond staan met veel betere beloftes, de genade van God gaan missen? We kunnen niet terugkeren naar zelfrechtvaardigheid en dode werken. We kunnen niet handelen op de oude manier van doen, voordat we opnieuw waren geboren. Nieuwe wijn hoort in nieuwe zakken. Oude wijn is voor oude zakken. Amen. De nieuwe manier van doen. Halleluja. Hoort een nieuwe attitude, een nieuw denkpatroon, een nieuw hart. Want hij kwam en hij gaf ons een nieuw hart en een nieuwe geest. Amen. Mensen die niet gefundeerd zijn in de genade en de liefde van God, zullen snel giftige kiemen van bitterheid zien opkomen in hun leven. Kan misschien niet evident zijn in de kerk. Kan misschien niet overal evident zijn. Maar wanneer de druk hoog begint te worden. wanneer dat de situaties in hun leven niet gaan leiden of zoals dat zij het willen, dan komen die wortels naar boven, dan springt het naar boven. Mensen die niet gefundeerd zijn in de genade en liefde van God, zo zien wanneer het moeilijk wordt dat er onkruid in hun hart zit. We maken het allemaal wel mee in zekere zin, denk ik, dat we ons ergeren aan mensen, dat we ons ergeren aan bepaalde situaties of personen. We kunnen soms zeer gekwetst geraken en voelen omwille van wat iemand zegt over ons of over een bepaalde situatie. We kunnen aanstoot nemen, noemt het woord. We kunnen aanstoot nemen aan de manier waarop bepaalde personen reageren, hoe dat zij de dingen leiden en wij denken dat het beter zal zijn, beter zouden kunnen doen. U bent waarschijnlijk al wel eens geërgerd geraakt wanneer iemand u niet heeft uitgenodigd op hun feestje. U bent misschien al eens geërgerd geraakt wanneer een broeder of zuster u de hand niet heeft geschud in de kerk, of wanneer de voorganger u geen aandacht aan u heeft geschonken, of wanneer die zuster wel mag zingen en die ander mag niet zingen en jij mag niet zingen en jij mag het. Misschien heb je daar ooit al eens aan geërgerd. Maar ik hoop in de naam van Jezus dat dat althans een manier was voordat je opnieuw werd geboren. Want een christen die weet wie hij is, die weet wie Jezus is en wat Jezus voor hem heeft gedaan, halleluja, kan veel beter omgaan met de verleiding om aanstoot te nemen en zich te ergeren aan bepaalde personen en situaties. Mensen die gegrond staan in de genade van God en het volbrachte werk van Christus nemen niet makkelijk aanstoot aan dingen of personen rondom hun, want ze weten wie in controle is. Halleluja. Ze weten immers wie er baas is. Ze weten ook wie hun zal verdedigen. En ze weten ook dat zij vroeger zo waren, maar dat ze nu anders zijn. En dat ze het nu beantwoorden met de liefde. Halleluja, die in ons zit, in Jezus' naam. Jezus zei in Lucas 17, vers 1. Rio mag daar naartoe gaan. Lucas 17, vers 1 in de Statenvertaling. Hij zei tot de discipelen: het kan niet wezen dat er geen ergernissen komen. Doch wee hem door welke zij komen. Jezus zegt: in uw leven ga je ergernissen meemaken. Ga je valkuilen meemaken. Gaan er dingen zijn waar je aanstoot aan gaat nemen. Het gaat gebeuren. Struikelbokken zullen er komen in uw leven. Het zijn verleidingen. Het zijn elke valstrikken van Satan. Het is als het ware een valkuil van Satan waarin de gelovigen worden verleid. Hij wil u verleiden om aanstoot te nemen aan bepaalde situaties in uw leven of aan bepaalde personen, zodat je uiteindelijk verbitterd geraakt en je broeder of zuster zult verraden en uiteindelijk zult haten. Amen. En je kan je broeder of zuster verraden op eender welke manier. Je hoeft daarom niet zoals Judas te doen, maar in je hart. Door aanstoot te nemen, door te beginnen te rollen, door te beginnen kwaad te spreken, door jezelf groter te achten dan de ander. Amen? Wat zegt Filippenzen daar weer over? Acht de ander belangrijker dan uzelf. Amen? Dat is soms te moeilijk. Hè? Maar het is het woord. En het is wat Jezus heeft gedaan aan het kruis. Hij achtte ons belangrijker dan zijn leven. En gaf het. Amen. Halleluja. Personen die niet gegrond zijn in het woord en de genade van God hebben die vrede niet. Ze hebben die vrede niet. Zij vallen over struikelbokken. Ze zijn snel om te klagen en te zagen. Ze zijn snel om overgevoelig te reageren. Ze zijn snel om alles persoonlijk op te pakken. Alsof het hele universum rondom hun draait. Maar vind een goede gefundeerde christen in het woord die een relatie heeft met God. En je vindt iemand die de vrede en de rust uitstraalt van de Heer. En wat er ook mogen gebeuren. Wat ze ook mogen zeggen. Het ketst precies van hun af. Alsof niets of niemand hun kan raken, omdat ze weten, die oude ik die is gestorven, die leeft niet meer, die is dood. Die is dood, die is begraven met Christus door ene doop. Zo weet je wel, Romeinen 6, amen. Ik ben opgestaan in een nieuw leven. Ik leef nu voor Jezus. Jezus leeft in mij, halleluja. En hoe dat Jezus reageert, zo zal ik reageren. Amen. Mis zijn genade niet. Mis zijn genade niet, of er zal veel ergernis en bittere kiemen opspringen, waardoor vele mensen zullen bezoedeld worden. Dat is wat we hebben gelezen. Het is een besmettelijk ding. Het is iets besmettelijk. Mensen die negatief zijn en zich ergeren aan van alles en nog wat. En is een besmettelijk iets. Ik maak het dagelijks mee bij ons in de leraarskamer. Die ergeren zich aan alles en iedereen. Maar ze voorzien geen oplossing voor de ergernis. Ken je dat? Iemand die gewoon zijn gal wil spuwen. Wat heb je daaraan? Niks. Je maakt de ander ook gefrustreerd. Iemand die een goede dag had, hoort nu al de ergernis en denkt van, als het zo hier zit, ja. En er is geen oplossing en je ziet niets, niemand biedt iets positiefs aan, dan ga je zelf ook zo beginnen en denk je, eigenlijk heeft het wel gelijk. Oh, die directeur, oh, die leerling, oh, die baas, oh, die, en ze doen het allemaal slecht. En voordat je het weet, zit je in die negatieve spiraal van ergernis en aanstoot nemen. Amen. Maar wie komt er met de oplossing? Ik bid dat wij, halleluja, een licht mogen zijn. Amen. Een ontgiftiger mogen zijn. Ik probeer dat op school te doen. En niet mee te gaan met die negatieve. En altijd te zeggen, jammer, dat is waarschijnlijk zo niet bedoeld. Of, kun je het misschien eens zo zien? Misschien is er dat en dat. Een andere manier van kijken te geven. Het is moeilijk hoor, want veel zeggen, een naïveling. En ik word dan bestempeld als een naïveling. Als iemand die denkt dat alles goed gaat en zo verder. Maar althans, probeer met een oplossing te komen. Niet zijn genade niet. Amen. De duivel probeert ergernis te gebruiken als een soort van lokaas. Om jou in de val te brengen. Want wanneer we onszelf toelaten om aanstoot te nemen, dan zitten we in die val en worden we verleid tot nog donkerder gevoelens en situaties. Amen. Hij is een meester, de duivel, in het leggen van subtiele vallen. Een jager doet hetzelfde. Een jager gaat geen val leggen die redelijk duidelijk is. Er gaat geen pijl op staan. Hey prooi, hier is de val. Ga alsjeblieft naar hier. Alhoewel, dat zou misschien nog een goeie zijn. Dan zou je denken van, hé, wat is dat niet? Ja. Omgekeerde psychologie. Maar normaal gezien, een jager verdoezelt zijn val. En dat is wat de duivel doet. Hij verdoezelt de valstrik om aanstoot te nemen. Je hebt het recht om kwaad te zijn. Je hebt het recht om je zo te voelen. Waar hebben ze je wel niet aangedaan? Je hebt het recht, je hebt het recht. Daarmee verleiden. Maar we hebben helemaal geen recht. We hebben helemaal geen... Ons recht is afgegeven toen we zijn gestorven. Met de Heer Jezus. Ons recht is niet mijn recht. Het is zijn recht. Halleluja. Hij zal het voor mij opnemen. Hij zal recht spreken. Halleluja. Spreuken 18:19. Halleluja. Prijs de naam van Jezus. Hij verdoezelt het alsof iets goed is om wraak of ergernis of kwaad te zijn. Hij verdoezelt het alsof het jouw recht is. Maar eigenlijk, in wezen wat je gaat doen is... Ik vind dit trouwens een fantastische spreuk. Lees even. Een verongelukte broer is ontoegankelijker dan een vesting. Ruzie is als een vergrendelde toren. Wat hij in wezen gaat doen of probeert te doen, u te verleiden om uzelf af te sluiten. En inderdaad, wanneer iemand gekwetst is, een verongelukte broer, iemand die in zijn eer is gekrenkt, hè? Iemand die aanstoot neemt, is ontoegankelijker dan een vesting. Ruzie is als een vergrendelde toren. U heeft dat waarschijnlijk al eens meegemaakt. Als je ruzie hebt met iemand, en je gaat er mee, en je wil niet afgeven... Dat is als een vergrendelde toren. Niemand komt binnen en ik ga niks doen. Ook al komt hij af met goede argumenten. Niks, ik moet niet horen. Ik zeg gewoon iets terug. Ik heb al een antwoord voordat hij iets gaat zeggen. Ook al kan hij iets goed zijn. Ik moet het gewoon niet. Ik zet een toren momenteel. Nee, ik ga niet laten zien dat hij gelijk. Ik heb gelijk. En alles weet ik maar. Ja, en dan later, hè, als het een beetje bekoeld is, dan denk je van... Oh, eigenlijk heeft hij gelijk. Of eigenlijk heeft zij gelijk. Maar ik kan het nog niet zeggen. Ik hou de deur nog dicht. Maar hoe langer dat we die deur dicht houden, hoe meer en hoe hoger dat de muur wordt. Amen. En een verongelukte broer is een ontoegankelijk... Vroeger in die tijd hadden ze speciale beschermingen. Er waren muren, grote muren, hoge muren. Om de vijand buiten te houden en de vriend binnen te houden. Maar een broeder dat gestruikeld is of aanstoot heeft genomen, die heeft dus muren opgeworpen. Meestal zonder dat hij of het zij beseft. Dat is een beschermmiddel. Om uw ego, want het ego is gekrenkt, de reputatie is aangetast, de eer is bezoedeld, het zelfvertrouwen is verminkt, noem maar op. We kennen het. En dat is wat de oude natuur doet aan ons om te beschermen. Beschermen, beschermen. Onszelf gaan bewijzen. Muren opwerpen zodat mensen niet meer ons kunnen kwetsen op dezelfde wijze. Maar tegelijkertijd sluiten ze ook mensen af die goed bedoelen en die tot ons willen praten. En we sluiten ons af voor onze hemelse Vader. We geraken bitter. We geraken bitter en bezoedelen veel met onze attitude. Amen. En sommige mensen kunnen het, al dan niet bewust of onbewust, heel goed verbergen, die muren. Door zichzelf spiritueel voor te doen. Ik zal een voorbeeld geven. Ze doen zich voor als spiritueel. Ze quoteren het woord en ze kennen het woord, waarschijnlijk van Genesis tot Openbaring, maar ze kennen niet de auteur van het woord. Ze kennen het woord, maar ze proberen hun gelijk te halen in een discussie. Ze willen hun gelijk behalen, want ze willen hun doctrine verdedigen. Maar eigenlijk staan ze niet in contact met de Heer. En het is eigenlijk een soort van bewijs voor mezelf dat ik het woord ken en dat ik meer weet dan de anderen. Er zijn er veel die die muur hebben opgeworpen. Amen. Omdat er vroeger iemand heeft gezegd of gekwetst geweest. En ze hebben nu een heel doctrine opgebouwd van ik zal ze wel eens bewijzen. En mij gaan ze niet meer liggen hebben. Amen. Ik deed het vroeger ook. Ik deed het ook vroeger totdat God me heeft duidelijk gemaakt. Dat is, je kan kennis hebben, maar kennis maakt, hoe zegt de schrijver in Korinthe, Paulus, maakt opgeblazen. Dat is puffed up. Kennis maakt u opgeblazen, maar liefde. Fout op. Amen. De wereld heeft geen meer kennis nodig van een of andere vers dat je waarschijnlijk toch uit de context gaat rukken en gaat smijten naar iemand. De wereld wil zien een liefde die komt van hun schepper. En dat enkel en alleen die liefde de leegte in hun ziel kan opvullen. Amen. Halleluja. Halleluja. Paulus in het Nieuwe Testament, 2 Korinthe hoofdstuk 10. Heeft een ander woord voor die muren die we opwerpen. Muren die we opmerken ter bescherming. Hè? Van de ergernissen en aanstoot. En sommigen doen het door zichzelf te pletter te werken. Niet omdat ze graag werken, maar omdat ooit iemand hun heeft gekwetst en hun zelfvertrouwen vindt men nu doorheen het werk dat ze doen. Dat bekrachtigt nu hun zelfvertrouwen doorheen het werk dat ze doen. We kunnen van alles doen om onszelf te verleiden en muren op te werken. En Paulus zegt dat als volgt: leef in deze wereld, maar vechten niet met de wapens van deze wereld. De wapens waarmee we te strijden trekken, dienen niet ons eigen belang, maar zijn er om met hun kracht wat bolwerken. Verschansingen. Muren, vestigingen. Die we hebben opgebouwd, omdat we gekwetst zijn geraakt. Te slechte voor God. We halen wat? Die muren zitten zich in de spitsvondigheden neer. En iedere verschansing die wordt opgetrokken tegen de kennis van God. We maken iedere wat? Gedachte krijgsgevangen om haar aan Christus te onderwerpen. Elke gedachte, elke spitsvondigheid, elke verschansing die hier ergens een deel uitmaakt van een bolwerk dat niet onderworpen is in Christus, moet worden neergehaald. Halleluja. Door de waarheid. Amen. Door de waarheid. Je kan er 100 keer zeggen in de naam van Jezus. Elk bolwerk gaat neer. Elk bolwerk gaat neer. Ik pleit het bloed in Jezus naam. En je begint maar te doen wat iemand anders je heeft verteld om te doen. Nee. De waarheid van wie jij bent in Christus. De waarheid wat God zegt over jou. Wie je bent. Dat je liefdevol bent. Dat je puur bent. Dat je gerechtvaardigd bent. Dat je heilig bent. Dat je niet een nul bent. Maar je bent het hoofd en niet de staart. Amen. Dat je geliefd bent door onze God. Die waarheid breekt elke verschansing die je hebt opgebouwd. De waarheid dat zegt dat God je heeft vergeven. Dus ga heen en doe hetzelfde. Halleluja. Waarom zou ik iemand anders tegenhouden? Waarom zou ik iemand anders niet vergeven? Als ik zie hoe groot, halleluja, de liefde van God is voor mij. Snap je wat ik wil zeggen? Ze zijn dus niet vleeselijk, zegt Paulus, die wapens. Maar ze zijn machtig. Beslechten van elk bolwerk. Wat zijn die bolwerken? Duivels in de atmosfeer? Nee, althans niet in deze passage dat we hebben gelezen. Paulus spreekt hier over bolwerken van gedachten. Hè? Redeneringen. Spitsvondigheden, verschanden die worden opgetrokken tegen de kennis van God. Dus de oorlog wordt uitgevoerd tussen onze oren, in onze gedachten. Daar zitten de bolwerken die we moeten beslechten. Dus een broeder die aanstoot heeft genomen, die gekwetst is geraakt omwille van iets of iemand, heeft muren van bescherming rondom zichzelf opgeworpen. En hij zoekt nu niet meer om nog te geven aan iemand anders, maar om zichzelf te beschermen. Hij wil beschermen hetgeen hij nog heeft. Een gewonde persoon, meestal verwond andere mensen. Mijn broer heeft ooit hier een boodschap gepredikt. En dan liet hij zo een foto zien van een gewond, wat was het nou, een wolf? Een gewond, ik weet niet, het was een gewond dier. Wat doet een gewond dier als dat ligt op de grond? En jij wilt dat gaan helpen. Dat moet je niet doen, dat moet je heel rustig benaderen. Jij, met al je goede intenties, je wilt dat dier gaan oppakken. Want ja, dat is gewond. Dat wil zeggen van, hey, raak me niet aan, want jij bent een slechter. Ik ben al gewond geraakt door een van uw soort. Door mensen. En wat doet het? Deed nog maar één ding. En dat is zelfverdediging. Maar, dank de Heer, dat is de persoon die ik niet meer was. Ik was ooit, maar zo ben ik opnieuw geboren. Halleluja. En ik volg het voorbeeld van de Heer Jezus. Hij heeft mij getransformeerd. Hij heeft mij een nieuw hart gegeven. En die oude manier van doen, leg ik af. De kwaadheid en de bitterheid in de naam van Jezus, ik leg het af. Want ik wil niet die frustraties en die bitterheid en anderen gaan bezoedelen. Ik wil vrij zijn. Ik wil vrede ervaren. Er is geen vrede in ons eigen recht opnemen en aanstoot nemen en als persoon. Er is geen vrede daarin. Amen. Er is geen vrede in zelfbeklag. Er is alleen maar vrede om te zeggen, Heer, ik leg het af. Het is van jou. Halleluja. Ik heb een nieuw vel. Een olifantenvel. Halleluja. Niets of niemand kan hier doorgeraken, want u beschermt me. Prijs de naam van Jezus. Halleluja. Mis zijn genade niet, zegt de schrijver. En een giftige kiem zou kunnen opstaan en velen het doen slaan. Dus, wat kunnen we er nu aan doen? We weten, sommige mensen inderdaad zetten muren op om te verdedigen omdat ze gekwetst zijn geraakt. En zijn verschansingen, zijn redeneringen in hun hoofd. En het verleidt u om te denken dat het rechtvaardig is. Maar het is zelfrechtvaardiging. En er is maar één iemand die u rechtvaardig maakt. En dat is het werk van Jezus. Amen. Dus buiten het aan de Heer geven, wat kunnen we nog doen? Ik ga u enkele tips geven. Hoe kunnen we omgaan met overgevoeligheid? Hoe kunnen we omgaan met niet tegen kritiek kunnen, jezelf steeds moeten verdedigen? Hoe kunnen we die muren stuk voor stuk naar beneden brengen? Nu, we weten sowieso aan de Heer geven. Amen. Beseffen dat mijn oude natuur is en dat ik nu nieuw ben, opnieuw ben geboren. Dat niet meer deel uitmaakt van wie ik ben. Dat wanneer het tevoorschijn komt, dat je kan zeggen, Heere, ik ben zo dankbaar. Het is naar boven gekomen, maar ik ben zo dankbaar. Dat is niet meer de persoon die ik ben. Dat is mijn oude persoon. U heeft mij gemaakt, halleluja, naar uw beeld. En uw beeld is liefde, u is goed, halleluja. U heeft al de bespottingen op u genomen, zonder één woord terug te zeggen. Geef mij de kracht. Geef mij het inzicht om hetzelfde te kunnen doen. En dan zal het u geven. Amen. Dat is natuurlijk wat we kunnen doen. Een ander punt dat we kunnen doen, een van deze medicijnen, zal ik maar zeggen, tegen deze giftige kiem, tegen ergernis en overgevoeligheid, is de focus te verleggen van uzelf naar de genade, en te verleggen naar de genade van God en het werk aan het kruis. Zie, wanneer we ons ergeren aan van alles en nog wat, zijn we te veel bezig met onszelf. Wanneer we zeggen, niemand houdt van mijn ideeën, niemand heeft mij gegroet. Hij zei niet eens dankjewel tegen mij. Waarom hebben ze mij niet gekozen voor deze positie? Waarom gebeurt mij dit nu weer? Van alle mensen, waarom? Wel, denk eens aan het plan van God. Het plan van God voor jou. In plaats van zelf plannen te maken. Laten we nederiger zijn. En niet zo bezorgd om wat anderen van ons denken. Maar wat God van ons denkt. En wie we zijn in Christus. En God denkt goede dingen over ons. Hij denkt zelfs zo'n goede dingen over ons, dat hij ervoor koos om mens te worden en te sterven voor ons. Dat is hoe graag hij ons ziet. Halleluja. En dus, wat maakt het uit als ik niet ben gekozen voor de een of andere positie? Misschien moet ik eerst naar mezelf gaan kijken en zeggen van, Heer, ik ben te veel gefocust op mezelf. Ik ben te veel gefocust op mijn eigen verlangens en mijn eigen plannen, mijn eigen agenda. Wat is uw agenda? En de Heer zijn agenda is steeds om ons meer en meer te transformeren naar zijn beeld. En hij gebruikt situaties in ons leven daarvoor, die wat moeilijk zijn, om die scherpe kanten die we nog hebben, hè, om die wortels van bitterheid en ergernissen naar boven te komen, zodat we kunnen beseffen, hey, dat zit er nog in. Heren, ik leg het af. Maak niet deel uit van mij. Weg ermee. Amen. Halleluja. Dus dat Filippenzen 2:4 zegt, heb niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Amen. God wil een werk doen, doorheen ons, voor anderen. Maar, hij kan dat moeilijk doen wanneer we veel bezig zijn met onszelf. Zwaar, hè? Niet alleen uw eigen belangen voor ogen, maar ook die van de ander. Hoe kan je een licht zijn voor de wereld wanneer dat we de hele tijd maar zitten te focussen op onze eigen donkerheid? Terwijl hij licht is in ons. Leg je focus weg van jezelf en leg het op Christus zijn werk. Kan God doorheen jou schijnen naar anderen toe. Halleluja. Het tweede dat je kan doen. Dat heb ik al gezegd. In gebed gaan en vragen aan God. Halleluja. Wat dat er moet naar boven komen in Jezus naam. Het derde dat je kan doen. En dit is een goeie. Is kijken naar de persoon die jou heeft gekwetst. En kijken naar zijn achtergrond. Kijken naar waar komt deze persoon vandaan. Heb je het al eens gehad dat een persoon waaraan je ergde gewoon zo was omwille van de manier waarop hij is opgegroeid, de manier in welk land dat hij is opgegroeid, de cultuur waaruit hij afkomstig was. Hè. Wij Belgen, wij nemen wel eens aanstoot aan de manier waarop Nederlanders zich gedragen, omdat zij nogal vrij postig zijn en luid, vooral op vakantie in hotels. Dat weet ik nog, als er één ding dat ik weet was, hè, we gingen vroeger op reis en waren het er altijd de Hollanders en de Duitsers die lawaat maakten in de nacht. En we ergeren ons daaraan, want wij zijn zo niet, wij zijn allemaal nederig tussen aanhalingstekens, zo vals nederig en dat zo. Maar wanneer we beseffen en weten dat dit een vrij normale manier is in gedragingen, ik spreek nu heel algemeen, hè, want we hebben natuurlijk altijd uitersten, hè. Maar wanneer we beseffen, ah ja, kijk, dat is hoe dat Nederlanders zich gedragen. Zij hebben het, hoe zeg je dat, het, op het puntje, op de manier dat ze zo hun mening direct zeggen zo. Ja, bij ons is dat niet, hè. Bij ons is dat van, wij wachten, hè. Maar blijkbaar is dat iets wat normaler geaccepteerd wordt. Nu, dat betekent niet dat we zulk gedrag moeten aanvaarden wanneer het contrair is met het woord van God. Maar we kunnen wel, het kan wel helpen onze reactie daarop te relativeren. Wanneer ik weet, ah ja, die persoon die komt daaruit en daar zijn ze gewoon. Ik ga me daar geen ergernis, want dat is nu eenmaal de manier waarop dat ze dingen doen. Ik ga het niet persoonlijk nemen. Snap je? Het helpt u daarin om te relativeren. Het vierde dat je kan doen om je te wapen tegenover gevoeligheid is uw verwachtingen dat je hebt tegenover broeders en zusters realistischer maken. Nu, meestal als we de kerk inkomen, we hebben een zeker beeld van broeders en zusters en van voorgangers en leiders en zij die in de bediening zitten, dat zij heiligen zijn, en we zijn heiligen, amen, maar we hebben zo een verdraaid beeld van heiligen, superheiligen, die, we zijn allemaal nog mensen, amen. En je moet je niet focussen op de anderen, zijn heiligheid tussen aanhalingstekens en zijn spirituele positie. En je gaat jezelf vergelijken en je denkt van, wow, die vast zoveel en die bidt zoveel. En die als in worship, amai, je kan worshipen, hè, precies. Of er een niveau van worshipen is dat je dichter bij God kan staan. Terwijl dat er hier een kan rondlopen en karnaal bezig is. Maar jij die daar in de hoekje zit te schreeuwen en je zit je hart uit te storten. En je zit hier niet de muren op te lopen, maar jij staat dichter bij de Heer, amen, dan degene die hem toe voor de show of omdat we het al 10 jaar doen. Vergelijk u niet met anderen, kijk niet naar verwachtingen van broeders of zusters, want wanneer dat zij falen, wat gebeurt er dan met de verwachting die je had? Dan ga je aanstoot aan nemen en denk van, zeg je dat goed van broeder en zus en zo, je hebt dat en dat gedaan. Pff, als een dier het al niet kan volhouden, waarom moet ik het dan nog doen? Hè? En je hoort over schandalen in de kerk. En een deel heeft overspel gepleegd. En leiderschap is vreemd gegaan met een ander. En ik denk van, ah, als die in het leiderschap het al niet kunnen. En die zitten maar te prediken tegen ons. Ja, vergeet het, dan hoef ik het ook niet te doen. Ja, dat is een heel verkeerde instelling. Dan leg je je verwachtingen dus bij een mens die faalbaar, faalbaar is. Maar er is één iemand die ons nooit gaat falen. Leg daar al uw verwachtingen en al uw hoop in als Jezus Christus. Amen. Leg niet al te hoge verwachtingen, want wanneer ze niet kunnen inlossen, ga je geërgerd geraken. Maar broeders en zusters die opnieuw zijn geboren en zien iemand anders falen, gaan zich daar niet in ergen of aanstoot nemen. Die gaan het erg vinden en gaan bidden uit liefde voor die persoon om die terug te herstellen naar hun. Snap je? Dan zijn er nog ergeren die ermee lachen en die denken van, haha, zie je wel. Ja, maar dat is nog een ander soort. Maar ik hoop dat je dat niet meemaakt. Maar wanneer iemand faalt, dat je mag zeggen, oh Heer, herstel ze, Heer. Laat er herstel zijn. Laat ze uw genade niet missen, Heer. Herstel, gebruik mij om de liefde van de Heer te tonen aan deze gevallen broeders of zuster, Heer. Ik leg mijn verwachting niet bij u, want ik weet, moest ik in hun situatie zijn? Ik weet niet wat ik had gedaan. Amen, ik ga niet oordelen. hetgeen dat ze hebben gedaan verkeerd. Maar ik ga hun hart of hun attitude of hun motivatie erin niet oordelen. Want was ik zo opgegroeid of in die situatie had ik misschien juist hetzelfde gedaan. Amen. En daarmee kom ik aan mijn laatste element, vijfde element dat je kan helpen om dingen anders te zien wanneer je aanstoot neemt, is je kent de gehele situatie niet. Waarom zegt de persoon de dingen die hij zegt tegen je? Waarom je in die situatie bent verzeild? Waarom heeft die persoon u de hand niet geschud? Is waarschijnlijk niet de reden waaraan jij denkt. Het is waarschijnlijk niet zo erg. Je weet niet wat er omgaat in de gedachten bij andere mensen. Je weet niet waarom je in die situatie terecht bent gekomen. God weet het wel. Je kent niet het hele verhaal van die andere persoon. Waarom hij reageert, de wijze waarop hij reageert naar jou toe. Kijk het doorheen een bredere bril. In plaats van te focussen op je eigen gevoels. Zie, waarom heeft hij de hand niet gefocust? Weet ik veel. Het kan zijn omdat hij misschien juist die morgen het bericht heeft gehad dat zijn vader is overleden. En nu gewoon geen handen wil schudden. Snap je wat ik wil zeggen? Waar ik naartoe ga. En waarom heeft hij mij niet uitgenodigd voor zijn feestje? Het is misschien omdat jij een ongezellig iemand bent. En omdat jij er iets aan moet doen in plaats van daar te wentelen. In zelfbekleiding. Ik word nooit uitgenodigd. Ja, juist. Ja, waarom? Ja. Kijk eens naar je. Waarom hebben ze mij niet gekozen voor deze positie? Omdat God misschien ander werk heeft of een functie heeft voor jou. Je moet het niet weten, je moet gewoon God trouw blijven en hem volgen, want hij is trouw. Halleluja. We weten het allemaal niet. Maar focus niet te veel op je eigen geraakte gevoelens. Kijk daarboven, kijk verder. En zie wat God wil doen doorheen deze situatie. En wat hij je wil leren. Amen. Want we weten de gehele situatie niet. En nee, niet de hele wereld draait rondom ons. Het draait rond Jezus. Alles draait rond Jezus. En zijn glorie. Halleluja. Jezus en zijn genade en zijn liefde voor de gevallen wereld. En hij wil ons gebruiken. Maar wanneer we ons ergeren, wanneer we aanstoot gaan nemen, wanneer we ons gekwetst gaan voelen, wanneer we ons bezig gaan zijn, wie zegt wat, wie zegt dat en dit en dat, zijn we te veel bezig met die vleeselijke dingen die toeboren aan onze oude natuur en kunnen we niet wandelen, halleluja, op de manier waarop God wil dat we wandelen. Amen. Mis daarom zijn genade niet. Mis zijn genade, ontloop het niet, verspeel het niet. Ga niet terug naar de oude manier van doen en wraak nemen en aanstoot nemen. Halleluja, die dingen zijn voorbij. Ik wil die giftige kiem weg. Ik wil niet andere mensen bezoedelen, want het is besmettelijk. Ik wil een licht zijn, ik wil een medicijn zijn tegen de frustraties, halleluja, die we vinden in de wereld en in de kerk. In de naam van Jezus, kunnen we allemaal recht staan in de naam van Jezus. Halleluja.